Heere God in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag die u aan ons geeft. Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt, dat we van elkaar mogen leren, elkaar mogen bemoedigen. Dank u wel dat u uw woord aan ons geschonken hebt, dat ons wijs maakt tot zaligheid. Dank u wel, Heere, dat u ook door middel van die oude tent geweldig rijke principes aan ons door wil geven, om ons leven te vormen en om ons meer gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus Christus. We prijzen uw grote en uw heerlijke naam daarvoor. Amen. Oké. Nou, sommigen vroegen, gaat het dak er nog af? Maar het dak gaat eraf. Dat dak dat bestaat uit 4 dekkleden. En ik, vanwege de tijd ga ik dat niet allemaal lezen met je. Maar dat lees je in Exodus 26. Als je dat op wilt schrijven of na wil lezen, dan kan dat. Exodus 26, vers 1 tot en met 14. Daar lees je over 4 dekkleden waar dat dak uit bestond. Nou, ik zal ze één voor één benoemen. Omdat dat een rijke boodschap bevat over de Heer Jezus Christus, wie Hij is. En ik lees dus niet Exodus 26, maar bij deze uitleg lees ik altijd een vers uit Efeze. Efeze hoofdstuk 4. Het 16e vers waar het gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus, waarbij wij leden zijn van het lichaam en Hij het hoofd is. Daarin zie ik altijd ook verbanden naar een huis. De Bijbel gebruikt verschillende beelden om het unieke van de gemeente duidelijk te maken. Soms spreekt de Bijbel over een lichaam, soms spreekt de Bijbel over een tempel. Andere keer spreekt de Bijbel over een stad. Weer een andere keer spreekt de Bijbel over het huisgezin. Allemaal beelden om het unieke van de Heer Jezus en zijn volgelingen te duiden. Om ons een beeld daarvan te geven. Nou, hier heb je dus hoofd en lichaam. En in de taal van de tabernakel heb je het dak en het eigenlijke heiligdom, de wanden. Nou, ik ga proberen om eigenlijk het mooiste in de kortste tijd te doen. Dat is het heilige en het heilige der heiligen. Door het heilige zal ik wat sneller heen gaan om het andere voor het voetlicht te brengen. Wat staat er in Efeze 4 vers 16? Nou, daar staat vanuit hem wordt het hele lichaam samengevoegd. Dus vanuit de Heer Jezus wordt het hele lichaam samengevoegd. En dat niet alleen, maar ook bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Hier zie je dus dat de Heer Jezus het hoofd is van het lichaam. En hij is de oorzaak, hij is de reden dat dat lichaam samengevoegd wordt, maar dat niet alleen. Dat lichaam wordt ook door hem bijeen gehouden. Dus hou je de Heer Jezus weg, dan hou je alles weg en dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. Dat is eigenlijk het beeld wat Paulus hier neerzet in Efeze hoofdstuk 4. Dus wij zijn hecht verbonden aan de Heer Jezus. Hij voegt samen, hij houdt bijeen. Hoofd, lichaam. Maar je zou het ook kunnen toepassen. Hij is het dak en wij zijn eigenlijk de wanden. Wij leven onder zijn bescherming, wij leven onder zijn beschutting. En ik geloof dan ook dat het dak van de tabernakel uiteindelijk iets zegt over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Ik heb dat donderdag ook in Werkendam verteld, maar dat bemoedigt mij altijd het getuigenis dat er een broeder tot geloof is gekomen door het dak van de tabernakel. Tijdens een van de studies die ik gaf. En je zou denken, nou, iemand komt tot geloof als je het over de deur hebt. Ik heb net met de kinderen wat nagedacht daarover. Over de deur, nou, dat is logisch. Ik ben de deur, wie door mij binnenkomt. Nou, dat gaat echt over de Heer Jezus. Dat is de keuze die je mag maken. Een ander zegt, nee, je komt echt tot geloof aan de voet van het kruis. De kruisboodschap, het evangelie van de gekruisigde en de opgestaande Christus. Dat is echt een middel om mensen tot geloof te brengen. Maar niet zozeer het dak. En toch gebeurde dat. En hij was afkomstig uit de gereformeerde gemeente. Dat is een bemoedigend verhaal, niet zozeer vanwege die gemeente. Maar zijn vrouw was erg enthousiast, die bezocht alle avonden en hij was behoorlijk kritisch. Zij kwam iedere keer enthousiast thuis en hij dacht, ach heden, nou ja, laat hem maar even. En hij wilde absoluut niet mee, maar het was een, daar hou ik wel van, een beetje een volhouder, aanhouder. En ze maakte hem iedere keer weer enthousiast, maar steeds pakte ze de teleurstelling op totdat hij een avond meeging. En toen was hij gekomen bij het dak van de tabernakel. En dat is het middel in de hand van de Heere God geworden om hem tot geloof en bekering te brengen. En het geweldige is dat hij nu nog met de Heere leeft. En nu zie ik af en toe op zijn status dat hij teksten deelt. En dan denk ik, hoe kan het gaan in het leven? Hè? Eerst niet willen, dan komen. En dan kom je tot geloof door het dak van de tabernakel. Nou, dat vind ik Gods wonderlijke wegen. Nou, dat eerste kleed, en dat is belangrijk dat je dat beseft, dat is het buitenste kleed. En dat is een beetje vertaaltechnisch wat lastig weergegeven. Kijk, ik geloof dat het zeekoeienhuid is, maar we hadden het net even over, de Statenvertaling zegt dassenvellen. Het is net een beetje welke vertaling je gebruikt, welk woord men daarvoor toepast. Het Arabische woord voor zeekoe is toegas, waarvan tachas is afgeleid. En die zeekoeien, die leefden bij de Rode Zee, in de Rode Zee. En die hebben natuurlijk een heerlijke huid om te gebruiken om daar een lederen dak van te maken. Nou, wat is nou het unieke van die tachasvellen, van die zeekoeienhuiden? Die huiden zijn bestand tegen elk weerstype. Nou regent het niet zo vaak in de woestijn, maar of het nou regent, waait, of dat er een zandstorm is, of dat de zon schijnt. Bestand tegen elk weerstype. Nou, dat is belangrijk. Is het een mooi kleed? Nou, ik vind van niet, maar smaken verschillen.
Is dat zeekoeienhuid?
Deze is niet origineel, nee. Ik had pas een perfectionist tijdens een van de bijbelstudies, die stelde ook die vraag. En wat blij, je komt wonderlijke mensen tegen. Die zat in de handel voor leer. Dus hij komt naar me toe. Hij zei, ik wil gewoon dat jij echt een leren, geef die afmeting eens door. Ik ga zorgen dat jij een, en die is helemaal gaan zoeken op zeekoeienhuiden en zo. Die wilde, maar ik heb hem nog niet ontvangen. Maar het blijkt een beetje lastig, dus dat vind ik altijd wel leuk. Je komt allerlei mensen tegen. Dat is dan hun vakgebied en dat popt dan in één keer op. En dan, ik ga regelen dat jij... Nou ja, maar dit is geen echt, dit is allemaal nep. Maar de kleur is niet mooi, maar de principe is dit. Het is geen aantrekkelijk kleed wat er overheen lag, maar het is wel een noodzakelijk kleed. Je hebt het nodig voor elk weerstype. Het is niet mooi, maar wel noodzakelijk. En ik geloof persoonlijk dat dit iets zegt over de Heere Jezus. Want je moet onthouden dat de Israëliet die kon alleen dat kleed zien. Dat is een heel belangrijke les. Het onderste kleed waar ik zo uitkom is het mooiste kleed. En dat zagen alleen de priesters en de hoge priester. Dus de heerlijkheid van Christus, die was bedekt. Maar die wordt alleen gezien door hen die in intimiteit met hem omgaan. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als iemand zegt tegen jou, wat zie je nou in de Heer Jezus? Ja, jij kijkt met van de buitenkant naar de dingen. Jij ziet met natuurlijke ogen, en daar is dit kleed een beeld van, op de Heer Jezus in zijn vernedering. Want wat zegt Jesaja 53? Als wij hem aanzagen, had hij geen gedaante, geen gestalte, geen uiterlijk, dat wij hem begeerd zouden hebben. Dus er was aan het uiterlijk van de Heer Jezus niets waarvan je zegt, wat aantrekkelijk zeg. Wat heb je nou aan een lijden die hangt aan een kruis? Dat is toch niet iemand die jou van de Romeinen gaat verlossen? Daar moet je een held voor hebben, een charismatisch type. Maar niet iemand die zich mee laat nemen en die lijdt en die uiteindelijk sterft. Dus dat buitenste kleed zegt iets over de Heer Jezus in zijn vernedering. Niet aantrekkelijk toch? Maar wel nuttig. Ja, zelfs noodzakelijk. En daarom heb je ogen van geestelijke ogen nodig, dat je ook in de weg van vernedering aantrekkelijkheid ziet in de Heer Jezus. Want het Hooglied zegt, alles wat aan hem is, is geheel en al aantrekkelijk. Het buitenste kleed, maar ook het binnenste kleed. Het middelste kleed, begrijp je, alles. En dat is bijzonder. Als je tot geloof komt, dan volg je de Heer Jezus in zijn vernedering. En dan zeg je, Heer Jezus, u bent ook aantrekkelijk, begerenswaardig in de weg die u bent gegaan, in de vernedering. U deed dat om de Vader te verheerlijken en om mij terug te brengen aan het Vaderhart. Dat is buitenste kleed. Niet mooi, maar wel noodzakelijk. Het tweede kleed. Dit kleed is gemaakt van rood geverfde ramsvellen. Nou, nogmaals, je kan over die kleden lezen in Exodus 26. Maar als je aan een ram denkt, dan denk je natuurlijk aan Genesis 22. Waar gaat het daar over? Over Abraham die zijn zoon Isaac ging offeren. Nou, dat is een prachtige geschiedenis om aan een Jood het evangelie te vertellen. Dan gaat hij stralen. Je moet natuurlijk niet gelijk met de Heer Jezus beginnen, dat begrijp je wel, hè? Maar je moet het opbouwen, hè? Genesis 22. Neem je die Jood mee? Dan zeg je, ja, ik ken Abraham wel. En Isaac en het offer. Ze waren bereid de een om zijn zoon te offeren en de ander om als offer zichzelf te geven. En ze gingen samen de berg op. Nou, die Jood die begint te glimmen natuurlijk. Ja, dat is onze Abraham. Dat is onze Isaac. En daar kan je prachtig naar de vader die zijn zoon wilde offeren. En de zoon die gewillig was om dat offer te gaan brengen. Dat is het evangelie in de notendop. Nou, dan krijg je een Jood misschien wel zover als waar je hem graag wil hebben. Maar toen Abraham het mes nam, het zwaard nam, toen moest hij daarmee stoppen. Want dan krijg je die prachtige naam van de Heere God, Yahweh Jireh. Ik heb een hele serie gehouden over alle namen van God. Yahweh Jireh is er één van. En dat betekent, de Heere zal voorzien. En wat zit er dan vast in die struiken? Een ram. Plaatsvervangend. Isaac van het altaar af. Het ram erop. Het ram als offer. En dit is wat de Heere Jezus heeft ondergaan. Hij is tot zonde gemaakt. Hij, de vlekkeloze, is tot zonde gemaakt. Hij was niet rood. Hij is rood gekleurd, om het zo te zeggen, door het bloed wat hij gestort heeft. Rood geverfde ramsvellen. Dat spreekt van de Heer Jezus niet alleen in zijn vernedering, maar heel bijzonder de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. Hij kleurde rood omdat hij tot zonde is gemaakt. Buitenste kleed, zijn vernedering. Het tweede kleed van bovenaf, zijn lijden, zijn sterven. Dan het derde kleed. Dat is het kleed wat gemaakt is van geitenhaar. Nou, in sommige maquettes is die zwart, de andere is die wit. Ja, wie een witte geit of een zwarte geit, dat kan iedereen volgen. Maar hij is gemaakt van geitenhaar. En als je aan een geit denkt, dan denk je aan een bok. En als je aan bokken denkt, dan denk je aan... Yom Kippur, grote verzoendag. Twee bokken die werden genomen. De ene bok, daar werd de hand op gelegd, hè? Daar werden de zonden overgedragen... En die werd de woestijn ingestuurd. Dat waren niet de individuele offers die werden gebracht. Op Yom Kippur werd het offer voor het hele volk gebracht. Eén keer per jaar. Het is een prachtig feest. En die ene bok waar de zonden op werden overgedragen, die werd de woestijn ingestuurd. En die werd zo ver weggestuurd dat je hem niet meer zag. Zover het oost verwijderd is van het westen, Psalm 103. Zo ver doet God onze overtredingen van ons. Je ziet ze niet meer. En alsof het nog niet genoeg is. Had genoeg geweest, hè? Die andere bok, die tweede bok, die werd geslacht op Yom Kippur, op Grote Verzoendag. Die moest sterven, plaatsvervangend. En daar vloeide bloed uit. En in het bloed zit het leven. Dus de twee bokken op Grote Verzoendag, Yom Kippur, hebben te maken met dit kleed. En dit kleed spreekt dan ook heel specifiek van verzoening door voldoening. Zonder bloedstorting... Geen vergeving. Nou, dat is een prachtig feest. En dat grote feest is natuurlijk ten volle in vervulling gegaan toen de Heer Jezus dat volmaakte offer bracht. En dat is natuurlijk een mysterie. We hadden het daar net even over. Hoeveel bloed is er gevloeid? Hoeveel offers zijn er gebracht? Ja, ik weet het niet. Maar al die offers, die riepen om een volmaakt offer. Al die liters bloed riepen om volmaakt bloed. En de mooiste tekst in de Bijbel, daar kan je natuurlijk niet zeggen... Toch zeg ik het, is Hebreeën 10 vers 7. Wat staat daar? De Heer Jezus zegt daar, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Mag ik het eens zo zeggen? Al die liters bloed, al die offerdieren, die riepen om een volmaakt offer. En de Heer Jezus wachtte op het moment, de volheid van de tijd, dat hij kon gaan om aan heel die oud-testamentische offerdienst een einde te maken. En wat hij gedaan heeft, zegt de Hebreeënbrief... Deed hij eens en voor altijd. Nou, dat is evangelie. Het is natuurlijk moedeloos makend, hè, al die offers, of niet? Je wordt er toch moedeloos van. En die priester, die was niet alleen voor het volk aan het offeren, maar die offerde ook voor zich Zelf, dat was het onvolmaakte. Alle offers zijn gebracht overeenkomstig Gods voorschrift. En dan staat er een heel opmerkelijk vers dat de Bijbel zegt, en toch kon het God niet behagen. Dat is vreemd, toch? Gebracht volgens voorschrift, maar het kon God niet behagen. Waarom niet? Omdat die priesters en die hoge priester, die waren zelf met zwakheden behept. Dus die man stond ook voor zichzelf te offeren. Maar de Heer Jezus deed het puur en alleen voor de glorie van zijn vader en om Jood en Heiden terug te brengen aan het vaderhart, niet voor zichzelf. Dus hij heeft iets volmaaks gedaan, wat nooit iemand had gedaan. Nou, wij zeggen wel eens, al het goede komt van boven, maar dat was met Jezus wel heel bijzonder. Al het goede, het volmaakte kwam van boven. Vader, hier ben ik. Yom Kippur. Hij gaf zijn leven. Zodat we niet meer naar onze zonden hoeven kijken, maar die zijn weggenomen. Dan het laatste kleed. Dit is het kleed wat de priesters zagen. Dit is het kleed wat jij en ik zien. Om het maar even praktisch te maken. Nou, je kan het mooi vinden of minder mooi. Ik vind het mooi. Daar zie je weer vier kleuren, die heb ik al genoemd. Die komen weer allemaal terug. En dit is het kleed wat alleen zichtbaar was voor de priesters en de hoge priester. De gemiddelde Israëliet zag dit kleed niet. En dit verwoordt iets, vertolkt iets van de heerlijkheid van Christus. Zoals de vier kleuren in de deur Christus heerlijkheid verkondigen, zo komen die vier kleuren hier weer terug. En daarboven zijn de gerubs. Die waken over het heilige en over het heilige der heiligen. En wat je ook moet weten, is dat als je hier binnenkwam, was het een en al goud wat er blonk. Dus, weet je, ik kan het een beetje meemaken, ik kan goed visualiseren. Hier kom je binnen met je schuld en je zonde, dan gaat het nog om mij. Heb ik nou vergeving van zonde? Is het nou goed tussen God en mij? Ja, ik ben het wel waard, ik ben het niet waard. Wie ben ik eigenlijk? Ik heb zo'n slecht zelfbeeld. Wat is eigenlijk mijn identiteit? Nou, dat wordt allemaal hier opgelost. Je bent een nieuwtestamentische priester. Je staat in de rechte verhouding tot God. Je mag wandelen met een vrij geweten. En nou ga ik je in aanbidding brengen over wie ik ben. Nou ja, en het goud hier binnen, dat spreekt van Gods heerlijkheid. Het boek Openbaring. Dus je mond valt open als je hier binnenkomt. Dan heb je het niet meer over jezelf. Niet meer over jouw dingetjes en zo. Je kijkt om je heen. Boven zie je dit. Nou ja, dan ben je onder de indruk. Om je heen zie je alleen maar goud. Het gaat helemaal niet meer over jou. Het gaat over de glorie van God. En dat is geestelijke groei. Hier gaat het niet om minderwaardig te doen, hè, maar hier ben je heel erg vaak met jezelf nog bezig. Je hoeft je vinger niet op te steken, hoor, is voor jou geld. Maar ik loop inmiddels 20 jaar mee, ik heb veel pastoraat gedaan. Mensen zijn uiteindelijk ook in de wandel met die heel vaak nog met zichzelf bezig. Maar naar de mate dat je geestelijk groeit, gaat het niet meer zozeer om jou, maar dan gaat het om de glorie van God. En dat vertolkt zich ook in de vorming van jouw karakter, in de manier waarop je leeft, in je wandel. Als je veel van de heerlijkheid van God gezien hebt, dan heb je ook wat om uit te delen. Van de week haalde ik Henk Binnendijk nog aan, maar die zei altijd, ik heb omgang met Corrie ten Boom gehad. En die had altijd 2 meter Heer Jezus om haar heen. Begrijp je? Die had veel omgang met de Heer Jezus gehad. Veel omgang met God. Het was niet zo dat je tegen Corrie moest zeggen, Corrie, nou heb ik nog 1 vraag aan je. Heb jij toevallig iets met de Bijbel? Dat hoef je niet te vragen, want zij was in die tegenwoordigheid geweest. En zij nam daaruit weer wat mee terug. Toen Mozes van de berg kwam, blonk zijn aangezicht, of niet? Hij was in Gods tegenwoordigheid geweest. Er is een zendeling geweest, John Payton, misschien heb je wel eens iets van hem gelezen. Die had een huis met een voorkamer en een achterkamer. En daartussen een alkoof, een soort tussenruimte. En op vaste tijden op de dag ging hij daar bidden. En zijn kinderen speelden dan in de kamer. En dan ging hij weer naar binnen, zijn alkoof in. En dan was hij een hele tijd weg. En dan kwam hij die alkoof, die tussenruimte uit. En dan straalde zijn gezicht. En dan fluisterden zijn kinderen, papa is bij God geweest. Dat, hè? Zo kwam hij naar buiten toe. Iets van de tegenwoordigheid van God. Daar ging het niet meer om zijn behoefte. Mag je dat niet delen met de Heer? Zeker wel. Maar als het altijd maar draait om jouw problemen, jouw verlangens, jouw voelen. In hoeverre leven we voor de verheerlijking van de eeuwige. Van Yahweh. Die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus. Kijk, dan neem je iets van die heerlijkheid mee. Ook de wereld weer in. Nou, het dak is duidelijk, hè? 4 kleden. Dit laatste kleed, dat wil je nog opschrijven. Spreek van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Maar je moet dus wel een priester zijn om daar iets van te kennen. Dus ongelovige mensen, of mensen die die een beetje in de beginfase blijven hangen. De Hebreeënbrief zegt, jullie hadden naar de tijd gerekend al leraars moeten zijn. En dat waren mensen die achterbleven. Ik zeg niet dat ze niet behouden waren, maar ze bleven achter. Dus geestelijke groei, luister goed, is niet een doel op zichzelf. Maar geestelijke groei heeft daarmee te maken dat wij vanuit onszelf en het bezig zijn met onszelf veel meer komen tot het doel waarvoor we zijn geschapen. De aanbidding van de Heere God. Begrijp je mijn punt? En als voorganger, als prediker kan je mensen niet verder leiden dan waar je zelf gekomen bent. Als het in de prediking alleen maar gaat over tot geloof komen of niet, heb ik wel of niet vergeving van zonde, dan leid je je gemeente ook niet verder. Maar naar de mate dat je zelf geestelijk mag groeien, kan je ook een ander meenemen. En ik ben ervan overtuigd dat dat het doel is van dit tabernakelonderwijs. Je iets te laten proeven van de heerlijkheid van God. Dat wat God voor je heeft weggelegd. En waarin Hij je stap voor stap mee wil nemen. Nou kom ik bij deze omheining. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik er veel te snel doorheen moet gaan. Weet je dat? Want wij leven onder de Heere Jezus. Onder de schaduw van zijn vleugelen. Hij het hoofd, wij het lichaam. Hij het dak, wij het eigenlijke heiligdom. Nou, dat ga ik niet allemaal met teksten onderbouwen. Dat neem je van me aan, want jullie kennen de Korinthebrief, jullie kennen de Efezebrief. Daar staat dat jij en ik vandaag de tempel van God zijn. Weet u niet dat u een tempel van God bent? Toch? Dat staat er. Nou, hier is een heiligdom. Jij bent dus deel van het heiligdom. Daar sta je. Meen je dat? Ja, daar sta je. Kijk, ik ken mezelf niet meer. Nee, maar dat ga ik je uitleggen. Want wat zei de Heere God? Je moet alles in die tabernakel maken van acaciahout. Nou, en dat is een heel bijzonder houtsoort. Je mag gaan googlen, kan je het allemaal vinden. Want je moet een Bereë zijn. Nou, alles wat ik deel, dat toets je. Maar een acaciaboom, dat is een prachtige boom. Maar die boom wordt hierdoor gekenmerkt dat het een heel wollige kruin heeft. Dus een heel, de vertakking. Maar heeft ook een heel diep wortelgestel. Dat is ook heel erg vertakt. Dus En ze zeggen dat het grootste deel van de acaciaboom onder de grond zit. Nou, ze hadden niet de machines die wij hebben. Hè? Probeer je even te verplaatsen. Het grootste deel onder de grond, dan ook nog zo'n wollige kruid. Ja, hoe krijg je daar ooit panelen van? Daar ligt wat werk aan de grondslag, of niet? Daarnaast is het kenmerk van acaciahout ook dat het heel veel knoesten kent. Ik ben geen timmerman, maar werken met een knoest, dan kan me er wel bij voorstellen. Dan zit je weer vast en dan ga je weer vast. Ja, dan moet je heel veel geduld hebben als je acaciahout bewerkt met al die knoesten. Daarnaast is het ook heel hard hout. Moeilijk te bewerken. Maar het is wel licht hout, dus wat vervoer betreft is het weer prettiger. Nou ja, jij en ik zouden vuren uitkiezen. Heer, geef ons maar vuren hout, dat makkelijk te bewerken. Nee, je doet dat op mijn manier. Acaciahout. Ja, maar op mijn manier. Warme woestijn, daar gaan we jongens. Hoeveel hebben we er nodig? Man, wat een wortel. We zijn er nog niet. Nog dieper. Dan heb je hem eruit. Ik ga even heel snel, hè. Dit orgel, dat was ooit een boom hier in het bos. Kan je iets meer voorstellen? Die heeft hier in het bos gestaan, waar jullie net accountability hielden. Daar stond hij. Moet je kijken wat er van is geworden. Moet je even nadenken. Tussen het moment dat hij uit het bos werd gehaald en hier werd binnengebracht, wat is er toch een bewerking aan vooraf gegaan? Dat is een proces geweest voordat het een orgel werd. Maar dan staat hij al ervan uitgaande dat dit puur hout is. Hè? Maar daar ga ik vanuit. Dat is een bewerkingsproces geweest. Dat heeft tijd gevraagd, energie gevraagd, geld gekost. Ja, ik zou er niet doorheen zien. Maar dat geldt ook voor jou en mijn leven. Als jij vandaag deel bent van het heiligdom, dan ben jij ook acaciahout. Heb je jezelf al zo leren kennen? Je komt mensen tegen met zo'n wollige kruin. Dat is onvoorstelbaar. Hun denken. Spaghetti soms. Maar het kruintje ging eraf van de acaciaboom. De zaag erin. Je denken vernield. En wat zat je vast in deze wereld? Vertakt. Diep geworteld. Daar had je jou vast. De Heer zegt eruit halen. Met wortel en tak. En dan ging je wortelstrook af. Daar lig je als stammetje. En nu? Ja, nou ga ik de schors eraf halen. Ik ga jou zagen. Ja, maar mijn knoesten dan, die karaktereigenschappen, die hebbelijkheden, maar ook die onhebbelijkheden, ben je ze tegengekomen in je leven? De Heer gaat het bewerken. Soms roep je heel hard au, dan haalt hij iets weg wat Christus niet is. Je zit in dat vormingsproces, hè? En dan gaat de zaag er doorheen, hij schaaf je, hij zaagt je. Wat hou je over? Slechts een paneel. Daar sta je. Ik ben alles kwijt. Mijn wortels kwijt, mijn kruintje kwijt. Gezaagd, geschaafd en overtrokken met goud. Dat moest er met die panelen gebeuren. En ze passen naast elkaar. De gemeente is een mysterie, vind je niet? Ik vind het het allermoeilijkste. Een huwelijk is soms ingewikkeld, maar de gemeente is ook ingewikkeld. Met al die soorten mensen. Blijden allemaal de naam van de Heer Jezus, maar ze hebben hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Ze worden gevormd en samen vormen ze dat heiligdom. Ze worden overtrokken met goud. Je herkent ze niet meer. God maakt het passend om met elkaar een heiligdom te vormen. Verzin ik dit? Nee. Je leest dat allemaal ook in Paulus' brieven, in de Efezebrief, in de Korinthebrief. Wij zijn deel van het heiligdom. En als je dan aan dat proces denkt, dat hij die het goede werk in jou begonnen is, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, dan is het net zo'n wonder als met het orgel. Er kwam een moment dat we bevrijd zijn uit het slaafhuis van Egypte, of niet? Toen is de Heere God een vormingsproces met jou en mij aangegaan. En ik ben ook nog steeds werk in uitvoering. Troost je met die gedachte. Maar we worden gevormd, of niet? En soms doet dat pijn. Herken je dat? Soms moet je iets loslaten. Ik zeg, Heere God, ik wil het vasthouden. Nee. We gaan er doorheen. En hij gaat dat vormingsproces met je aan. En die vind ik heel mooi. Dat zien jullie niet. Maar die gouden panelen. Het proces heb ik heel kort geschetst, hè. Die blijven niet vanzelf staan, hè. Die kregen een zilveren voet. Dat kan je heel mooi zien daar. Eén paneel stond op twee zilveren voetstukken. Voor degenen die het allemaal willen lezen, Exodus 25. Of 26, sorry. Daar staat dit allemaal beschreven. Een zilveren voet. Met andere woorden, je staat daar als een paneel met twee zilveren voetstukken. Dat is je fundament. Daardoor blijf je rechtop staan. Ik ben lang, ik ben geneigd om krom te gaan staan. Maar borst vooruit, ja. Nieuwe schepping, daar sta je. Niet allemaal ach en och. Daar sta je. Overtrokken met goud. Toonbaar in deze wereld. Op twee zilveren voetstukken. En zilver is in de Bijbel een betaalmiddel. Hoe weet ik dat? Jozef werd verkocht voor zilverlingen, zilverstukken. En de Heer Jezus ook. Dus in de Bijbel is zilver een betaalmiddel. En jij en ik, als paneel, wij staan op het fundament van verzoening. Wij zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van het lam. Christus betaalde met zijn bloed tot verzoening. En daar is zilver een beeld van. Betaalmiddel. En die twee delen, je mag het inlegkunde vinden of niet. Ik ga ze toch met je delen. Ik vind het mooi. Die twee zilveren stukken. Weet je wat Paulus zegt? Luister maar. In Romeinen 5 vers 2 zegt hij, het is de genade waarin wij staan. Dat is één voetstuk. Genade. En het tweede, 2 Korinthe 1 vers 24, want u staat vast in geloof. Hoe staan wij in de woestijn van deze wereld? Op het fundament van genade, levend door geloof. Zie je jezelf staan? Daar sta je. Ja, maar wie ben... Ik weet wat er nu komt. God zegt, dit heb ik krachtens mijn genade van jou gemaakt. Jij mag staan op het fundament van genade en geloof. Zilver, beeld van verzoening. Rechtop staand in de wereld. Het is een prachtig plaatje van wie jij en ik ben. Ik kan daar zo van genieten. Ik had hier ooit over gesproken. Toen zei ik tegen die mensen. Ik zei, je hebt mensen die dragen een kettingtje. En de een die hangt er een menorah aan. En de ander hangt er een kruis aan. De ander denkt, nou ik doe het helemaal goed. Geloof, hoop en liefde hang ik eraan. Ik zeg, daar moet je maar mee stoppen. Je moet naar de juwelier gaan. En dan zeg je, je maakt er zo'n fotootje van, hè. Ik heb tabernakelonderwijs ontvangen en ik wil even dat u zo'n paneeltje van goud maakt met twee zilveren voetstukjes eronder. Nou, dan heb je het eerste evangelisatiegesprek al te pakken. Ja, ik heb er een foto van gemaakt. Kijk maar, dit zijn de afmetingen. Ik wil dit hebben. Er moet een hangertje worden aan mijn ketting. Nou, wat zegt dat nou? Nou, ga even zitten, heeft u de tijd? Dat ben ik. Dat ben jij? Ja, nou, zo was ik niet. Dat moet ik er wel bij vertellen. Ik stond eerst in het bos van deze wereld. Maar God heeft me eruit getrokken en hij is me gaan vormen en hij heeft me gemaakt tot wat ik nu ben. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Gods genade en trouw in mijn leven. En trouwens, dat proces wilde hij ook bij jou inzetten. Toen had ik dat uitgelegd, geloof het of niet, toen komt de volgende studieavond, komt dat stel naar me. Dus ja, het heeft ons zo bezig gehouden. Hadden ze zo'n dingetje voor me gemaakt. Nou ben ik een beetje anti-ketting, voor mezelf dan voel je vrij wat je draagt. Maar goed, ik heb geen kettingen, maar ik vond het wel mooi, ze hadden het wel gepakt. Een beeld van mij. En wat zou het geweldig zijn als je de eerstvolgende verjaardag. Heel opzichtelijk natuurlijk. Hè, met dat nieuwe hangertje loopt. Hé, hey, heb je wat nieuws? Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, uniek. Ja, dat is ook heel uniek. Nee, kan je de evangelie uitleggen? Dit is wat God van mensen maakt. Niet gezocht. Niet verdiend. Niet voor gewerkt. Is je ten deel gevallen. Soms ook wel een pijnlijk proces. Vorming, of niet? Maar hij wil jou en mij maken tot iets, nou komt het, waar hij zichzelf in terugziet. Daar sta je dan. Hier staat iemand uit de Pinkstergemeente. Hier staat misschien een oud-geïnformeerd iemand. De vergadering ook vertegenwoordigd. Zit er ook bij. Daar staan ze. Je zou het niet bij elkaar zoeken. Maar ze staan op dezelfde voet van verzoening, zilver, genade, geloof. Ze vormen een eenheid. En ze stralen iets uit van datgene wat God zelf is, wat zijn karakter is. Ik vind dit zo'n wonderlijk proces. Nou, nu zie je hier van die banden. Wordt ook allemaal beschreven, die houden de panelen bij elkaar. Nou, de band van de liefde, de band van... Ik laat het maar even liggen. Er is ook nog een onzichtbare verbindingsbalk, die loopt binnendoor. Nou ja, dat is... De Heilige Geest, toch? Die verbindt ons innerlijk onzichtbaar aan de binnenkant. We gaan verder, want ik wil alles toch behandeld hebben. We gaan naar binnen toe. Maar houd dit vast, hè. Als je niks vergeet, dat zou het mooiste zijn. Als je niet alles onthoudt van deze dag, onthoud twee dingen. Wat is Gods verlangen voor je leven? Wonen, ontmoeten en spreken, die vind ik echt wezenlijk. En het tweede wat je moet onthouden. Dit is wat God van je heeft gemaakt dankzij genade. Je bent echt een nieuwe schepping. Het is niet zomaar een beetje anders. Het is totaal anders. Nou, het is natuurlijk een beetje humor dit. Maar de Heere God heeft ook humor. En je kan daar zoveel mensen mee bereiken. Gewoon een beetje naïef vertellen. Dan komen de vragen vanzelf. Als ik in Israël ben, dan ga ik altijd met Joodse mensen in gesprek op een hele naïeve manier. Gewoon vragen stellen. En dan word je wijzer. En dan kan je vervolgens iets delen. Het heilige. Drie attributen. Even kijken, deze sessie die loopt tot?
Tot nu.
Oké. Dat is waar, ja. Hoe doen we dat? We gaan even pauzeren. Het komt goed.